Thank you. Een goede middag vanuit de Zuidoverkerk. In de middagdienst vandaag is voorganger Dr. Anders R.W.J. Soeters. Organist. Vanmiddag is Harry van der Velde. Na het welkom en de mededelingen zingen we uit de opwekkingsbundel nummer 7. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Vader in eeuwigheid zingt het gans heelal uw naam. Daarna volgt stil gebed, fotum en groet. Daarna zingen we gezang 328, vers 1, 2 en 3 uit Liedboek voor de Kerken. Gezang 328, vers 1, 2 en 3. Daarna volgt het gebed en de schriftlezing. En de schriftlezing is vanmiddag uit Psalm 137... Die lezen we in zijn geheel. En de tweede schriftlezing is 2 Korinthe 5, vers 6 tot en met 21. Dus de eerste lezing is Psalm 137. En daarna lezen we uit 2 Korinthe 5, vers 6 tot en met 21. Daarna zingen we uit de oude berijming Psalm 86, vers 6. Dat is ook het lied van de zondagschool. De oude berijming, Psalm 86, vers 6. Daarna gaan de kinderen van de zondagsschool gaan naar de zondagsschool. En dan volgt de verkondiging. Thema vanmiddag, een wreed lied, vraagteken. Een wreed lied, vraagteken. Het gaat over Psalm 137. Na de preek zingen we Psalm 97, vers 1, 2, 4 en 5 uit de Nieuwe Berijming. De Nieuwe Berijming, Psalm 97, vers 1, 2, 4 en 5. Dan volgt dankzegging en voorbeden. En daarna de collecte. Vandaag 2 collecten bestemd voor de kerk en voor het jeugdwerk van de Zuidoverkerk. Daarna zingen we uit de Nieuwe Berijming Psalm 91, vers 1. Psalm 91, vers 1 uit de Nieuwe Berijming. Dan volgt geloofsbelijdenis. En de slotzang is uit het Liedboek voor de Kerken, gezang 255, vers 1 en 4. Gezang 255, vers 1 en 4. En tot slot krijgen we de zegen mee. We wensen u allen een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, gasten en alle die met ons mee kunnen luisteren. En hartelijk welkom in deze middagdienst waarin zal volgaan dominee R.W.J. Soeters. Ook voor hem geldt een hartelijk welkom in onze samenkomst. Ik heb een aantal opmerkingen. Allereerst bij de liturgie van vanmiddag. Er wordt op de liturgie aangegeven dat er Psalm 86 vers 6 gezongen wordt. Maar dominee Soeters wil graag een Psalm 137, de versen 1 en 3 in de Nieuwe Berijming zingen. Dominee Soeters die komt uit Amersfoort en dat is wel fijn om aan te horen. Hij heeft ook een opmerking bij de bezoeklijst. Dominee van der Schaaf is niet in het centrum van Utrecht, maar hij is opgenomen in het hospice, de Doom in Amersfoort. Dan heb ik nog een mededeling. Bij Fabian en Geertje de Jong is een dochter geboren. Ze noemen haar Mathilde Maria. Mathilde is het zusje van Elise. Wij willen deze dienst beginnen met opwekking nummer 7. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Laten we deze dienst beginnen met uit te spreken dat onze hulp en onze verwachting van de Heere is, die onze Schepper is. die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit in de steek laat wat zijn hand begon. En namens hem mag ik u groeten met genade en vrede voor u en voor jou van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon staan. En van Jezus Christus de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden. En opperheer van de koningen der aarde. Amen. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laten we dat belijden in ons lied met samen te zingen gezang 328. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Barmhartige Heere, God van ons leven, wij danken u dat we hier samen in uw huis mogen zijn. Er is ook geen betere plek voor vandaag te bedenken dan hier, waar uw woord open gaat. En waar wij mogen geloven dat u tot ons wilt spreken. We danken u dat u ons in dat geloof bij elkaar brengt. Dat u zo goed en zo genadig bent voor ons en dat u dat telkens weer onderstreept met zoveel beloften. Heer, we worden er stil van. We zijn er verwonderd van. Van alles wat u ons wilt geven en alles wat u ons wilt zeggen. En daarom bidden wij u. Geef dat ook uw woord van vanmiddag ons dat duidelijk mag maken. En wilt u alles van ons afnemen wat ons hindert om naar uw stem te luisteren. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn en ons zicht geven op u, Heere Jezus Christus. En wilt u geven dat we na afloop van deze dienst naar huis gaan in het besef dat u ons opzocht. Dat u ons aanwees. Dat u ons bij de naam noemde. We bidden u, Heere, wees bij ons. En zegent u de verkondiging van uw woord. Hier en wereldwijd. Deze dag. Want we in verbondenheid met heel uw kerk u mogen groot maken en eren. En laat ook vandaag uw koninkrijk worden uitgebreid. En laat dan ook vandaag mensen de weg mogen vinden naar u. Dat bidden wij u. Pleitend op het volbrachte werk van Jezus Christus, onze Heere, onze Redder, uit genade. Amen. We willen vanmiddag twee gedeeltes met elkaar lezen uit Gods woord. We lezen met elkaar Psalm 137 en ook daarna 2 Korintiërs 5 vers 6 tot en met 21. En ik stel voor dat we, nadat we die psalm hebben gelezen, psalm 137, dat we psalm 137 vers 1 en 3 zingen uit de nieuwe berijming. Psalm 137 vers 1 en 3. En dat we daarna luisteren naar 2 Korintiërs 5 en dan het lied van de zondagsschool zingen, psalm 86 vers 6. Eerst nu psalm 137, zoals dat voor ons opgestekend staat in het psalmboek. Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij als wij Sion gedachten. Aan de wilgenal daar hingen wij onze citers. Want daar begeerden zij die ons gevangen hielden van ons een lied. En zij die ons mishandelden vreugdebetoon. Zing ons een van de liederen van Sion. Hoe zouden wij de Heere lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Mijn tong kleef aan mijn verhemelte, als ik u er niet gedenk. Als ik Jeruzalem niet verhef, boven mijn hoogste vreugde. Reken, o Heere, de kinderen Edoms, de dag van Jeruzalem toe. Hun die zeiden, breekt af, tot op de grond ermee. Gij, dochter van Babel, ter verwoesting bestemde. Gelukkig hij, die u zal vergelden, hetgeen gij ons hebt aangedaan. Gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren. Tot zover de eerste lezing. tweede lezing is uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5 vanaf vers 6 tot en met 21. Daar schrijft de apostel: daarom zijn we te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang we in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen, maar wij zijn vol goede moed. En wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen we er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Daar we dan weten hoezeer de Heere te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Voor God echter is ons bedoelen openbaar, en naar ik hoop is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God. Hetzij we nuchter van zin zijn, het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons, daar we tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is die aan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Gelukkig is wie de woorden van God hoort en daaruit leeft. Amen. tekst voor de verkondiging vindt u in Psalm 137. Dat is vanmiddag uitgangspunt. En ik zet een streep bij vers 6. Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, mijn tong kleef aan mijn verhemelte, als ik u er niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef, boven mijn hoogste vreugde. En ik stel voor dat we als antwoord op de verkondiging zingen Psalm 97, vers 1, 2, 4 en 5. Vanmiddag staat Psalm 137 centraal. En dat is nu niet bepaald een van de psalmen die wij graag en veel zingen. En dat is niet alleen vanwege de wat onbekende melodie, want zoiets is nog aan te leren. Nee, ik denk vooral aan die slotversen, waarin zulke dreigende taal staat. Kijkt u maar mee, Psalm 137, vers 9. Gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren. Gemeente, die woorden trekken zo de aandacht dat ook gelovige mensen hier dichtklappen. En moeten bekennen dat het Oude Testament toch wel heel brede passages bevat die je met goed fatsoen niet meer kunt lezen. Want hoe kan een gelovig mens nou zulke woorden over zijn lippen krijgen? Als je zulke dingen zegt, dan moet je hart toch wel vol haat zitten. Hoe krijg je het anders over je lippen om de man die kinderen tegen de rots te pletter slaat gelukkig te prijzen? Barbaars. En ik kan me daarom voorstellen dat je zulke woorden overslaat en oprecht tot de conclusie komt dat wij iemand nodig hebben die van andere principes uitgaat in de omgang met vriend en vijand. Moeten we juist niet onze vijanden lief hebben? Goed doen wie ons haten, zegenen wie ons vervloeken. Wij hebben toch niet het recht om kwaad met kwaad te vergelden. Stel je nou toch voor dat je niet gewend bent om in de kerk te komen en dat je zulke dingen hoort. Wat moet je dan daarvan denken? Dan zou je toch meteen afhaken. Wij hebben het er al moeilijk mee. Laat staan anderen. Hoe komen we uit deze vraag? Zullen we deze psalm maar gewoon schrappen? In een ander opzicht hebben we het makkelijk met deze psalm. Ik bedoel, dit is een van de weinige psalmen die zich laat dateren. We weten niet precies het jaar van ontstaan, maar het is duidelijk dat het lied tijdens de Babylonische ballingschap is geschreven. Zo zet deze psalm ook in. Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij. Wij, dat zijn dus de mensen die met eigen ogen hebben gezien hoe Jeruzalem in een puinhoop werd veranderd. En die ook gezien hebben hoe talloze mensen om hen heen werden afgeslacht. Wij, de overlevenden, die met vreselijk geweld naar Babel zijn gedeporteerd. Aan Babylons stromen. En daarbij moet je niet denken aan die twee grote rivieren, de Eufraat en de Tigris, maar vooral aan al die verbindingsstromen en die kanalen waaraan Mesopotamië rijk was. Daar zoeken die ballingen elkaar op, daar improviseren ze de ontmoeting van elkaar, maar het is alles behalve feestelijk. Dat hoef je niet te denken. Integendeel. Uitgerekend daar, in, zou je zeggen, in dat waterrijke land, hè, al die kanaaltjes en verbindingsstromen, juist daar in dat waterrijke land laten ze hun tranen de vrije loop. En juist daar delen ze met elkaar dat intense verdriet om alles wat er gebeurd is en om hun situatie nu. Want deze mensen, Deze mensen die, over wie het hier gaat, die zijn niet alleen hun land kwijtgeraakt, die zijn niet alleen hun familie kwijtgeraakt, die zijn niet alleen hun vrienden kwijtgeraakt, maar ze missen ook hun stad, Jeruzalem. De stad waarbij de Heer zijn naam had verbonden. En ze voelen dat alsof ze door God zelf op afstand zijn gezet. In hun beleving versterkt dat nog eens dat verschrikkelijke oordeel dat hen heeft getroffen. En geen wonder dat ze aan Babylons stromen niet meer kunnen zingen. Deze mensen zijn volkomen verslagen. En volkomen verslagen denken ze terug aan Sion, aan de stad van God waar geen steen op de andere is gelaten. Wie haalt het nou in zijn hoofd om dan vrolijke en blije liedjes te zingen? Hierom ween ik. Hierom baden mijn ogen in tranen, lees ik in Klaagliederen 1. En dat verdriet wordt nog verheven als hen dan gevraagd wordt om een van de liederen van Sion te zingen. Ja, dat klinkt wel aardig, maar dat is het helemaal niet. Want dat verzoek om een van die liederen van Sion te zingen, dat komt van hun bewakers. Dat komt van degene die hen gevangen houden. In een andere vertaling lees ik, dat komt van onze beulen. Uitgerekend zij vragen om een lied uit de bungel van Sions liederen te zingen. Even komt je dan die geschiedenis van Samson in gedachten. Wanneer hij door de Filistijnen gevangen is genomen. Daar roepen ze ook in een half dronken bui. Hè? Die Filistijnen roepen dan in een half dronken bui. En in een feestelijke stemming als ze zo zijn gekomen. Zo, roep Samson om ons te vermaken. Nou, dat is ongeveer hetzelfde. Of denk eens aan die aan wat de Joden is overkomen met die nazi-beulen. Die gedwongen werden om in concentratiekampen vrolijke marsmuziek te spelen. Vrolijke marsmuziek. Nou, met diezelfde ondertoon wordt hier aan de ballingen gevraagd om liedjes over Sion ten gehore te brengen. Liederen dus die gecomponeerd zijn ter ere van Israëls God. Liederen over God die zijn volk bewaart. Liederen voor God, over God die, en liederen voor God die zijn volk keer op keer uitredt en de overwinning geeft. Liederen over Gods aanwezigheid in het leven. Zulke liederen te moeten spelen en te moeten zingen ten aanhoren van mensen die erom grinniken. Die ermee spotten. Voor een publiek wat denkt, ja ho eens even, wat heeft die God van Israël nou nog te betekenen? Waar is die nou gebleven? Zingen en musiceren voor mensen die de muren van Sion naar beneden hebben gehaald en de tempel van God hebben verwoest? Nou, aan zo'n vraag gaan de ballingen niet voldoen. Want liederen ter ere van de Heere God zijn geen godsdienstige folklore. Als deze Babyloniërs er een spelletje van willen maken, een vertoning, dan doen zij niet mee. En dan zullen ze demonstratief hun lieren aan de wil gaan hangen. Sommige uitleggers zien die weigering als een bewijs van vaderlandsliefde. Een vorm van nationale trots die niet van opgeven weet. Maar ik geloof dat het veel dieper zit. Het is niet zozeer trots of onwil. Maar het is ook een gevoel van gebrokenheid. Deze ballingen gaan er, om het zo eens te zeggen, diep doorheen. Omdat ze met de vraag zitten, waarom zijn we nou hier? En dan klonk dat profetenwoord hen nog na in de oren. Jullie zijn hier omdat God er een eind aan heeft gemaakt. Jullie zijn hier vanwege jullie eigen ontrouw. Omdat jullie andere goden achterna liepen. Omdat jullie je volledig aanpasten aan de volkeren rondom je. Jullie zijn hier om alle onrecht wat jullie deden. Waarmee jullie ondanks alle waarschuwingen gewoon doorgingen. Daarom is Sion geen Sion meer. En daarom kan de plek waar God te midden van zijn volk aanwezig wilde zijn. Daarom kan die plek niet meer als zijn woonplaats dienen. Als jullie je roeping vergeten, dan ontneemt de Heere je bestaansrecht op een zeker moment hoeft het dan niet meer voor hem. Deze mensen doorleven de spanning van het oordeel dat ten uitvoer wordt gebracht als God zijn handen van zijn volk aftrekt. En het is eigenlijk, gemeente, het is eigenlijk datzelfde oordeel waarvoor God ook de kerk het Nieuwe Testament waarschuwt. Als je dan hoort dat de Heer het licht van de kandelaar kan wegnemen, als je maar blind doorgaat op je eigen weg. Als je geen oog hebt voor wat God vraagt. Als je niet ziet dat genade ook verantwoordelijkheid betekent. En wanneer je aan je roeping om zoutend zout en een licht in deze wereld te zijn, als je daar in deze samenleving niet meer aan toekomt, dan. En zo zijn veel gelovige Israëlieten in de ballingschap bij God uitgekomen. Bij God uitgekomen en hebben zich verootmoedigd voor God. Het vanzelfsprekende van al hun voorrechten is eraf. En ze moeten bekennen, uw straf, Heer, het feit dat we hier zitten en zoveel meemaken, zoveel meegemaakt hebben, uw straf, Heer, is terecht. Maar dat betekent toch niet dat u ons voorgoed in de steek laat, Heer, ontferm u. En juist omdat het zo ligt, kunnen ze aan het verzoek van een spottende builen geen gevolg geven. Zij zullen niet van Sion zingen. Maar dat wil niet zeggen dat ze Jeruzalem dan totaal vergeten hebben. Als dat het geval zou zijn, al dus deze dichter, dan mag mijn tong aan mijn verhemel te kleven. Laat me dan geen woord meer kunnen uitbrengen. Laat mijn hand dan de snaren vergeten en laat mijn stem dienst mogen weigeren. Jeruzalem vergeten, dat is zoiets als niet meer leven. Dat is zoiets als levend begraven worden. Zo moet je dat zien. En dat is dan geen levensmoeheid. En dat is ook niet pure wanhoop. Dat is niet de reden voor deze dichter. Veel meer klinkt erin door zijn hartstochtelijk verlangen om juist wel van deze stad en van God die er woont te kunnen zingen. Jeruzalem. Er is geen betere plek om God te dienen dan daar. Welke stad is beter dan juist daar waar Israël voor zijn God mag komen met zijn gebeden en zijn offers en zijn lofzangen? Daar in Jeruzalem vindt immers de dienst van de verzoening plaats. En de dienst die verwijst naar dat unieke offerlam dat God eens zal geven, dat is toch de plek bij uitstek waar God zal laten weten dat hij met zondige mensen wil omgaan. Jeruzalem vergeten. Dat staat gelijk met alles wat God beloofd heeft vergeten. En daarom, zo staat er in vers 6, daarom wil die dichter gedenken. Gedenken, dat is veel meer dan terugdenken. Hè? Dat betekent, hij wil Jeruzalem steeds voor ogen houden en ermee leven dat God zijn eens gegeven woord waar maakt. Dat is voor hem beslist. Dat bepaalt zijn doen en zijn laten. Sion is dus niet zomaar Jeruzalem, een stad in het land Kanaan, maar het is vooral de plek waar God wil wonen en werken. Het is Nieuw Testament gezegd, de ruimte waar God zijn woord geeft en laat verkondigen, van zijn geest uitdeelt. Het is in geestelijke zin niet anders dan wat de kerk mag zijn. Mijn hoogste vreugde. De kerk als mijn hoogste vreugde. Ik weet niet hoeveel mensen dat vandaag nog volhouden. Het is ook niet meteen een uitroep die je doet als je naar de mensen blijft kijken. Hoe zij zijn. Je ontdekt er alleen iets van als je blijft kijken naar de beloften van God. En dat zijn beloften die je misschien op dit moment niet eens zo scherp ziet, maar die er wel zijn. En die naar je toe komen. Als je ook weet wat verootmoediging is. Verootmoediging betekent een stukje zelfkennis opdoen in de spiegel van het evangelie. Wat God belooft, gemeente, dat moet onze kijk op de kerk bepalen. En dan kan de kerk ook weer een plek worden om je thuis te voelen. Een dak boven je hoofd. Een veilige plek als de ark van Noach. En een plek om je voor in te zetten. Met het geloof dat alle werk in de Heere gedaan niet vergeefs is. Vernieuwing van de kerk begint er ook altijd mee dat wij opnieuw erkennen wie de Heer van de kerk is. En dat we opnieuw lezen en overdenken alles wat God ons heeft toegezegd. En waar dat gebeurt, zijn we terug bij Jeruzalem, met hoofdletters. En pas daarna volgt in dit lied de vervloeking aan het adres van Edom. Edom, de nakomelingen van Esau, de broer van Jacob. Een broedervolk van Israël dat als een hyena achter de leeuw, achter de legers van Babel aantrekt. En dat er getuige van is wanneer Jeruzalem wordt verwoest. En pas daarna volgt ook de vervloeking van Babel. Waarbij diegene geluk gewenst wordt die haar kinderen tegen de rots zal verpletteren. En dat is dan het laatste woord van dit lied. Je kunt ervan schrikken. Want dat is niet maar niet willen zingen. Dat is de wens om Edom en Babel met gelijke munt terug te betalen. Met gelijke munt. Hetzelfde lot is ook Israël en Jeruzalem overkomen. Dat is kennelijk de manier van oorlog voeren in die tijd. Afschuwelijk. En dan kun je erbij gaan staan en moraliserend je vinger opsteken. En deze woorden afdoen als een simpele vergeldingstheologie die jammer genoeg in de Bijbel staat. Afdoen als barbarij die ver van ons afstaat. Maar dat is nog helemaal de vraag. Want diezelfde barbarij komt voor in wat de beschaafde wereld heet te zijn. Als ik denk aan wat vandaag de dag nog steeds gebeurt. In bijvoorbeeld Irak, in Afghanistan, in Nigerië, in Ethiopië, in Syrië. Als je ooit zelf een oorlog hebt meegemaakt. En als je weet wat een deportatie is. En vandaag om je heen kijkt. Dan besef je hoe weinig deze uitroep van Psalm 137 als barbarij van een voorbije tijd kan worden afgedaan. Luister eens een keer naar de getuigenissen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Luister naar het getuigenis van die moeders van Srebrenica. Eén van haar vertelt van een soldaat van Mladic die een rij van vrouwen langsliep. Hij kwam langs een moeder met haar kind in de armen. En sneed de keel van het kindje dat in de armen van de moeder lag door. Kun je dan voorstellen dat iemand zegt, zalig is hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert. Het maakt het slot van Psalm 137 in ieder geval wel enigszins begrijpelijk. En tel daarbij op het onzegbare leed en verdriet wanneer je partner is afgeslacht, je kinderen, je familie, je vrienden, kortom alles wat je lief en dierbaar is, dan zul je hoeden om deze psalm simpelweg af te doen als een wraakpsalm. Of het leed is niet voldoende tot je doorgedrongen. En dat is nog niet alles als je goed luistert naar dit lied. Is het nou zo dat de dichter hier alleen maar uitdrukking wil geven aan zijn woede? Uitdrukking wil geven aan zijn onmacht? Uitdrukking wil geven aan zijn verdriet over wat zijn vijanden hem hebben aangedaan? Nee. Het gaat hem om nog meer. Want hij is niet iemand die het recht in eigen hand wil nemen en zich blindelings wil wreken. Het gaat hem om nog meer dan het verschrikkelijke verlies van al die mensen die hem persoonlijk dierbaar waren. Want die dichter beseft dat het hier ook gaat om Gods vijanden. Om mensen die God jaar en dag hebben uitgelachen. De beulen trekken niet aan het langste eind. De geschiedenis die zij hebben veroorzaakt, waarin steeds weer de sterkste wint en het geluk met de lepen is, vindt een keer een eind. En dan volgt Gods oordeel. Edom en Babel zijn vijanden van God. In de profetieën van Jesaja, u moet dat thuis maar eens nalezen, staat in Jesaja 13, wordt al aangekondigd dat ze gestraft zullen worden. En daar lees je ook, en hun kinderen zullen voor hun ogen verketterd worden, hun huizen geplunderd en hun vrouwen geschonden. En de echo van dat profetenwoord bij Jesaja klinkt door in Psalm 137. Tientallen jaren voor dit lied maakte de Heere zelf al bekend dat de wreedheden van Edom en de wreedheden van Babel niet tot in eeuwigheid zullen voortduren. Die dichter van Psalm 137 kan dus teruggrijpen op de profetie dat God het lijden dat ze zijn volk hebben aangedaan, hun haat en spot, niet ongestraft laat. En daarom kan hij het ook niet verdragen, die dichter, dat de naam van God gehoond en vertrapt wordt. We kunnen dus deze verschrikkelijke woorden niet zomaar schrappen. Ze doen er opnieuw voor ons op. Niet alleen omdat het in het heden nog zo toegaat, maar omdat de laatste dingen erin doorklinken. Het laatste oordeel klinkt erin mee. Er komt een dag waarop God recht zal doen. De beesten die de wereld hebben getiraniseerd worden in de poel van het vuur geworpen. Net als de mensen die hun propaganda hebben verzorgd, lees ik in Openbaring 19. En vanuit het boek Openbaring horen we: juich om haar hemel, juich heiligen, apostelen en profeten, het vonnis dat zij jullie hadden toegedacht, heeft God aan haar voltrokken. En toen deelde een enge, sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in zee met de woorden: zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd. Ze zal voorgoed verdwijnen. De klank van lier en gezang, bazuin en fluit zal in jou voorgoed verstommen. De bedrijvigheid van ieder ambacht zal in jou voorgoed stilvallen. Het geluid van de molen zal nooit meer in je klinken. Het licht van de lamp zal nooit meer in je schijnen. Het feestgedruis rond bruid en bruidegom zal in jou nooit meer te horen zijn. Leest u maar na in Openbaring 18. Gemeente, je moet dicht bij God leven om dat te kunnen begrijpen. Om zo te kunnen bidden dat niet blinde woede het motief is, maar het geloof dat God recht doet. Om je heen kijkend zou je denken: doet God dan geen recht op aarde? Maar de Bijbel laat je van het begin tot het einde zien: toch is er een God die recht doet op aarde. Als je je aan Gods volk vergrijpt, vergrijp je je aan de Heere zelf. En als je Gods volk veracht, dan zul je het ook weten: het gericht is radicaal. Waarom? Omdat God een God is die het recht van de armen en van de verdrukten gelden doet. En dat betekent ook dat hij ervoor zorgt dat niemand in de toekomst meer in de gelegenheid zal zijn om zijn heilzame werk met mens en wereld af te breken. Er kan niets overblijven dat het mogelijk maakt om dat in de toekomst nog eens te proberen. En dan snap je. Dan snap je ook wat in de Heidelbergse Catechismus staat over de wederkomst van Christus als rechter, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Zijn en mijn vijanden. In die volgorde. Alles wat wij recht zullen zetten, levert vaak alleen maar nieuw onrecht op. En maakt de keten van geweld en lijden alleen maar groter. Dat Christus rechter is, dat doorbreekt die spiraal. Niet omdat die ander niet schuldig is, maar omdat deze onder Gods oordeel zal vallen. En dan blijf je ook zelf niet buiten schot. Want de laatste versen van Psalm 137 zijn geen gebod dat wij in handen krijgen om nu al ten uitvoer te brengen. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En daarmee komt ook uw en jou en mijn leven met deze psalm onder de kritiek van het woord te staan. Immers, hoe zullen wij ontkomen aan dat gericht? Wie heeft, die zal gegeven worden en overvloedig hebben, maar wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden. Hoe zullen wij ontkomen aan dat gericht als wij horen, 2 Korinthe 5, we hebben het net gelezen, als wij horen dat wij allen voor de rechterstoel van Christus openbaar moeten worden. Maar juist in dit verband, waarin leven en dood voor ons in het geding zijn, juist in dit verband mogen we horen van het evangelie dat één voor allen gestorven is. Dat staat vast. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. De vraag is alleen, staan wij aan de kant van dat volk dat hij zich verworven heeft door zijn bloed? Dan is onze hoogste vreugde niet wraak, maar het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde. Die stad heeft het zonlicht en het maanlicht niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. Het geheim van dat nieuwe Jeruzalem is het Lam die het onrecht niet kan aanzien, maar die ook in diepe barmhartigheid zich één keer offerde buiten de poorten van het aardse Jeruzalem. Hij zal voor een tweede keer zonder zonde verschijnen om te redden wie hem verwachten. En wij mogen daar ook bij zijn. Wij zijn uitgenodigd. Wie hem verwachten. Kijken we uit naar zijn dag om te lachen en om feest te vieren en om te zingen. Bevrijdingsliederen. Liederen van vervuld verlangen. Ter ere van hem. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, u doet recht. En u laat het er niet bij zitten als mensen zich vergrijpen aan hun naasten, onrecht doen, zich uitleven in het kwade. Wij danken u dat we onderweg mogen zijn naar uw grote dag en dat Christus uw Zoon komt om te oordelen de levenden en de doden. En we danken u dat hij komt als rechter, maar dat hij die als rechter komt ook onze redder is. Wij mogen hem zo kennen. En wij vragen u, Heere, dat u ons hart daarvoor wilt openen. Dat we mogen hopen op hem die het oordeel op zich nam. Daarom roepen wij Maranatha, kom Heere Jezus. Ja, kom. Vanwege alle onrecht in deze wereld. En vanwege het verlangen dat we eens voorgoed bij u mogen zijn. En dat eens onze aanvechtingen voorgoed voorbij zullen zijn. Heere, geef ons de moed om vol te houden in uw naam. En te volharden. En vervul ons met uw Heilige Geest om met nieuwe moed in deze wereld te leven. Het geloof dat het einde nabij is. En dat Christus alle macht heeft. En er komt een moment dat geloven zien wordt. Wij danken u voor het geheim van Sion dat uw kerk staande houdt. En dat u present wilt zijn waar naar uw woord wordt gehoord en uw naam wordt geprezen. Heer, we bidden u voor elkaar. Dat we elkaar bemoedigen. Bij de hand nemen. Steunen. Bid nu ook voor hen die er vanmiddag niet bij konden zijn. Ontfermt u zich over hun leven, Heer. We komen ook bij u met onze dank. Fabian en Geertje de Jong hebben een dochter van u gekregen, Mathilde. Een zusje voor Elise. We zijn u heel dankbaar daarvoor dat u, schepper van het leven, dit kostbare geschenk aan deze ouders hebt toevertrouwd. En wij vragen u, neem hen onder uw hoede. En wilt u ook aan dit kind door middel van de doop laten zien dat u een God bent die trouw is aan ons en aan onze kinderen. Heere, wij bidden u of u zich over ieder van ons wilt ontfermen en met ons mee wil gaan deze nieuwe week in. Morgen als we naar school moeten, of morgen als we aan het werk gaan. Wees ook bij ons als we niet meer aan het arbeidsproces hoeven deel te nemen. Heere, neem ons allen, oud en jong, onder uw hoede en voor uw rekening. En maak ons tot mensen uit één stuk. Zegen uw kerk, Heer. Zegen al het werk wat in de gemeente mag plaatsvinden. Zegen het werk van de kerkraad. En ook het werk van de predikant. Geef dat hij veilig weer mag terugkeren hier. En geef dat er ook veel gebed voor hem mag zijn. Dat zijn dienst ook zegenrijk mag uitwerken hier in de gemeente. Heer, wij bidden u. Laten wij mensen mogen zijn zoals u ons hebt bedoeld uit genade. Laat ons nederig en klein de dienaars van uw grootheid zijn. Halleluja, u zij alle eer en dank en glorie, nu en in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En laten we daarna met elkaar zingen Psalm 91, het eerste vers. Laten we daarna ons geloof belijden en dan zingen gezang 255 vers 1 en 4. Dat vertrouwen dat de Heere altijd voor ons het beste wil, willen wij ook ons geloof belijden. Met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Hele goede week onder de zegen van de Heere. De genade van Jezus Christus, onze Heere, en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.